Allereerst moet ik even een paar folders kwijt. Wil jij even rondlopen ermee voor degene die willen. In juni dit jaar, dan is in Amsterdam de conferentie Empower 21. Je mag, oh ja. Ja, nee, ja. Ja, het is een geloofsavontuur dan. Empower 21, dat gaat over een initiatief vanuit de hoek van de Pinksterkerken. Die hebben zich gerealiseerd in 2023. In 2033, zo moet ik het zeggen. Dan is het 2000 jaar geleden sinds Pinksteren. En wat als we nou eens een initiatief nemen om tussen 2023 en 2033 met z'n allen wereldwijd te proberen iedere wereldburger een relevante ontmoeting met de Heer Jezus te geven door de kracht van de Heilige Geest. Nou, dat is natuurlijk een helemaal ongelooflijk plan. Je kunt het allicht proberen, hebben we ons bedacht. En op die conferentie die in Amsterdam gaat plaatsvinden in juni, dat is eigenlijk de aftrap. Dan is het heel mooi, het is een conferentie waarop we proberen mensen te bemoedigen. We zeg ik, want ik zit een beetje in het kernteam daarvan. Maar vooral waarop we tijdens de conferentie mensen uit elk land bij elkaar in een kamer zetten. Dus de Nederlanders bij de Nederlanders en de Belgen bij de Belgen enzovoort. Om daar een begin te maken, om na te denken van oké, hoe zou dat nou gestalte kunnen krijgen? Dus ik vind dat, ja, ik vind dat bovennatuurlijk, zoiets. Als dat geboren wordt en als dat vorm krijgt, dan denk ik van ja, dat kan, dat is zo onvoorstelbaar eigenlijk. Dat kan alleen maar iets van God zijn. En daarom dacht ik, hey, ik neem even een paar folders voor jullie mee. Als er nog anderen zijn die folders willen hebben, ik kan je zeer aanraden om dat in ieder geval mee te maken. En daardoor geïnspireerd te raken. Want ik op mijn klein stukje en jou op dat van, jij op dat van jou. Op het moment dat je ieder in je blikveld op die manier bidt en nadenkt, hoe kan ik die mensen die in mijn blikveld zitten binnen 10 jaar in ieder geval 1 keer een ontmoeting met Jezus helpen beleven. Door voor ze te bidden, door ze te ontmoeten, door nou ja, te vertellen enzovoort. Dus dat van harte aanbevolen. En ook als je niet kunt, dan wil ik je eigenlijk vragen om ervoor te bidden. Om niet alleen voor die conferentie, maar voor het hele idee. Dat is een goeie. Een hulp die bij mij past. Even kijken. Ik wilde met jullie nog iets verder nadenken over dat waar ik vorige week over gesproken heb. Dankjewel, schat. Dat was toen ik aan het begin van dit jaar nadacht en bad voor het jaar, had ik de indruk dat God, er vloepte gewoon 2 woorden in mijn hoofd. Anno Domini. En die kreeg ik er niet meer uit. En ik vroeg me af, Heer, is dat een thema wat u voor dit jaar heeft? En is dat een thema voor mij alleen? Of misschien voor ons? Of misschien wel voor de hele Vineyard? Laten we er eens van uitgaan. Stel dat. En die woorden, die ken je misschien wel. Soms zie je het op gebouwen staan. Ik heb vorige keer geloof ik ook laten zien. Hè, zo'n plaatje van zo'n gevelsteen met AD en dan een hoop Romeinse Romeinse cijfers die dan een jaartal aangeven. Het jaar onze Heren waarop dat gebouw is neergezet. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, er zijn 3 manieren waarop je dat Anno Domini kunt vertalen. De Anno Domini is het jaar onze Heren. Als wij dat zeggen, dan zeggen we realiseren ons dat God ons het leven geeft. Dat alles door de schepper aan ons geschonken is. Maar het tweede wat je erin kunt horen is dat wij ook zeggen, dit jaar wat ons geschonken is, wijden wij ook toe aan de Heer. Dit, verklaren wij, is het jaar van de Heer. En zo wordt het ook heel vaak uitgesproken, in het jaar onzes Heren. Maar op het moment dat je dan, als God dan zegt, Anno Domini, wat betekent dat? Dat is eigenlijk nog een heel ander perspectief. Dan zegt de Heer dus van bovenaf, dit is mijn jaar, 2023. En wat betekent dat dan? En wat betekent dat als je daar amen op zegt? Als je dan zegt, ja inderdaad, dit is het jaar van de Heer. Dan denk ik dan gaan er bij mij een heleboel radertjes draaien. Dan denk ik, oké, wat heeft de Heer dan voor bedoeling om dat te zeggen? Wat is hij van plan? Is er iets aan de hand? Wat is zijn agenda? Gods agenda voor 2023? Dan word ik heel erg nieuwsgierig. Nou, ik wil eigenlijk met je kijken naar iets wat ik lang geleden ook wel eens verteld heb. Dus de oud-gedienden in de gemeente, die hebben het wel eens gehoord. Maar ik dacht, opfrissen is kan nooit kwaad. En voor degenen die het nog niet op hun netvlies hadden. Ik hoop dat dit je helpt. Hoe kom je er nou achter wat in die zin Gods betekenis, Gods bedoeling zou kunnen zijn voor een jaar? Nou, in de Bijbel kom ik dan terecht bij Openbaringen 1, vers 8 tot 11. Dat is een heel bijzonder stukje, vind ik. Daar staat op een gegeven moment, ik, Johannes, uw broeder, die door onze eenheid met Jezus, net als u, deel in de ellende, het koninkrijk en de standvastigheid. Ik was op het eiland Patmos, omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. En op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bezuin, en die tegen me zei, schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat aan de 7 gemeenten. Johannes de apostel is gevangen gezet dus op Patmos, een eiland ver weg van de bewoonde wereld, omdat hij gepredikt had over Jezus. En hij heeft dus een visioen. Het boek Openbaring is het resultaat van wat hij hier beschrijft. Hij heeft alles wat hij hoorde en zag, heeft hij opgepend. En tot op de dag van vandaag hebben wij toegang tot dat document in het laatste Bijbelboek. Nou, Johannes heeft dat gehoord en heeft dus waarschijnlijk zijn pen gepakt, is aantekeningen gaan maken, zodat hij dat mooie boek kon schrijven. En dan in het volgende hoofdstuk, vers 1, dan staat er dit. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. En zo staat er dan 7 keer schrijf aan de engel van de gemeente te. Dat is best bijzonder. Ik heb altijd gedacht, oké, Johannes die was al aan het schrijven, die had die opdracht al gehad. Krijgt hij dan nog een keer de opdracht? Nou, eigenlijk nee. Er is dus nog een tweede opdracht voor iemand anders. Iemand in de hemel die een brief moet schrijven, niet aan de oudsten. Johannes moest het boek schrijven en dat moest hij sturen aan de leiders van de gemeente. Dat is het fysieke boek wat wij hebben. Maar daarna klinkt er, terwijl Johannes luistervink speelt op alles wat daar gebeurt, dat er nog een brief geschreven wordt en die wordt geschreven in de hemel aan een engel. Er zijn bijbeluitleggers die zeggen, nee, daar wordt niet een engel bedoeld, daar wordt een van de leiders van de gemeente bedoeld. Misschien wel de oudste of de voorganger. Maar als je even naar het echte woord kijkt wat daar gebruikt wordt, dan is dat niet een goede uitleg van dat woord. Dat is wel echt het woord wat gebruikt wordt, de meeste keren dat het gebruikt wordt in de Bijbel, voor een engel, een boodschapper van God. De engelen die je ziet bij de Jacobsladder bijvoorbeeld. Dus met andere woorden, er is een brief en er is een engel die hoort bij elke gemeente. Efeze, Smyrna, Philadelphia enzovoort, Laodicea. En in die brief, als je die leest, zijn vrij korte stukjes, pericoopjes in onze Bijbel, dan staat er steeds een aantal, meestal een beetje een drietal aan dingen. Een do, een don't en een belofte. Dus dat is ongeveer de portée ervan. Nu is het dus zo dat op het moment dat deze brief van Johannes, dit Bijbelboek, geschreven was en Johannes dat rondgestuurd heeft per koerier naar de gemeentes in die daar genoemd worden, dan lezen zij dus wat er op de brief staat van de engel die bij hun gemeente hoort. Nou, als gemeenteleider kunnen zij in een seizoen allerlei dingen doen. Er zijn 1001 dingen die je kunt kiezen die je als jaarplan kunt opstellen. Maar op het moment dat je zo'n brief krijgt en er staat op die brief staan een aantal dingen die in de hemel gezegd zijn tegen de engel die gestuurd is om jouw gemeente te helpen. Wat ga je dan doen? Nou, ik zou het wel weten. Dan ga je je focussen, ga je concentreren op datgene wat daarin staat. Waarom? Omdat op het moment dat je je focust op die dingen die daarin staan, er een engel is die een briefje heeft van God, waarop die dingen staan, en die de opdracht heeft, zeer waarschijnlijk, om jou daarbij te helpen. Terwijl op het moment dat je met een hoop andere dingen bezig bent, hoeven helemaal geen slechte dingen te zijn, geen verkeerde keuzes te zijn, maar dan is er waarschijnlijk niet de volmacht voor die engel om in beweging te komen. Want als je kijkt naar hoe engelen beschreven worden in de Bijbel, dan zie je bijvoorbeeld Psalm 103, vers 20. Loof de Heere, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn stem. Dus dat is typisch de taak, de rolbeschrijving voor engelen. Die horen het woord van God en die volvoeren dat. Die voeren dat uit. Nou, is één ding even wat je erbij moet, je moet realiseren. Hier op aarde hebben jij en ik, hebben mensen een hele grote opdracht gekregen. In Genesis staat dat al. Daar zegt God, heers over de aarde en heers over de schepping en onderwerp die schepping. Heel veel bijbeluitleggers die noemen dat de cultuuropdracht. God geeft met andere woorden aan mensen, zoals jij en ik, aan jou, geeft hij een stukje heerschappij over de werkelijkheid waarin wij leven. Een stukje volmacht namens God om daar de goede dingen te doen die hij van plan is. Nou is het alleen zo dat, je kunt dus zeggen, laat ik het zo even uitdrukken, dat jij heel veel autoriteit hebt gekregen als mens. Mensen hebben heel veel autoriteit gekregen. Maar als je naar mij kijkt, ik heb wel een beetje spierballen, daar train ik ook af en toe wat op de roeimachine. Maar als het gaat om kracht, dan heb ik heel weinig kracht. We zijn mensen, wezens met veel autoriteit, maar met weinig macht of kracht. Engelen zijn wezens met heel veel kracht en macht. Op het moment dat engelen aan mensen verschijnen in de Bijbel, dan zie je heel vaak dat die mensen niet meer overeind kunnen blijven staan. Dat ze zo geraakt worden, zo onder de indruk raken, zo beïnvloed worden door die macht van zo'n engel, door die aanwezigheid alleen al, dat ze op hun knieën vallen, dat ze plat op hun gezicht gaan, omdat het gewoon niet te verdragen is. Die zoveel power zit daarin. Alsof, ik stel me dan altijd voor, alsof je heel veel elektriciteit, bij wijze van spreken, als power. En dan tegelijkertijd zie je dat die engelen, die hebben in de zin van autoriteit, intrinsieke autoriteit, niet veel autoriteit in deze schepping. Tenzij zij het woord van God hebben gekregen. Dat zie je heel mooi in de Jacobsladder. Als Jacob bij Bethel is, dan heeft hij dat visioen. De hemel is open. En je ziet dan die trap ziet hij vanaf de troon van God, waar engelen naar beneden komen en weer teruggaan. Engelen die precies doen wat er in Psalm 103 staat. Die horen Gods woord, die gaan naar de aarde om het te volvoeren en keren weer terug. Maar dan staat er iets moois bij. Ze luisteren naar de klank van zijn stem. En ik denk dat is, ze luisteren naar de klank van zijn stem in de hemel. En gaan dan naar hier om te horen waar wordt dat woord van de troon door de mensen die hier van God die autoriteit hebben gekregen nagezegd. En op het moment dat ze dat horen, dat staat ook op mijn briefje. Dat is wat de Vader in de hemel zei. Nu is er iemand van zijn kinderen die hem naspreekt. Nou kom ik in actie. Dat was mijn volmacht. Dat was mijn opdracht. En dan komt er, als het ware, wind in de rug voor die dingen. Nou, ik hoop dat je dat een beetje kunt volgen. Als ik dan nadenk over anno domini. Stel inderdaad dat God zegt over ons, over de Vineyard, over jou of mijn leven. Dit is het jaar, mijn jaar. Dit is het jaar van de Heer. Wat is dan datgene wat er vanuit de hemel als opdracht, als briefje naar ons toe komt? Wat zou er op een brief van een engel die bij de gemeente, Vineyard gemeente in Amersfoort hoort staan? Ik ben wel van overtuigd, in de katholieke kerk heb je dat nog veel sterker, dat er een heel expliciet geloof is dat er heel veel engelen actief zijn in de schepping. Ik ben daar ook wel van overtuigd. Katholieken die spreken zelfs over iedereen heeft een beschermengel. Nou, ik hoop het, dat jij die hebt, dat ik die heb. Maar ik zie wel in de Bijbel dat het een heel expliciet principe is. En ook, ik wijd ik even verder niet over uit. Dan is een hele mooie vraag, dus voor dit jaar wat mij betreft. Wat is de uitnodiging als het ware? Wat zou er staan op die brief van die engel? Nou, ik heb net een appje gestuurd in de Vineyard-app. Als je die ook hebt, als je deel daarvan bent. Daar heb ik even iets gedeeld met je wat in de Vineyard wordt genoemd de Sacred Trust. Als internationale Vineyard-leiders hebben wij wel eens nagedacht over wat is nou eigenlijk misschien iets wat God ons toevertrouwt, wat specifiek over ons gaat. Er is iets wat God Foursquare kerken toevertrouwt. Dat is Raphaël in Nederland. Wat God de Pinksterbeweging toevertrouwt. Wat God de katholieke kerk toevertrouwt. De protestantse kerken. Is er ook iets voor ons wat bij ons hoort? En Don Williams, een van de mensen van het Eerste Uur, die heeft het heel mooi verwoord. Die zei op een gegeven moment: "It is our conviction that God has given the vineyard a sacred trust." Dus een specifieke iets wat ons is toevertrouwd, wat onze opdracht is. A solid biblical theology of the kingdom. Een solide Bijbelse theologie van het koninkrijk. Living in the eschatological tension. Dat is een deel van die theologie. Daar preek ik een andere keer weer uitgebreid over. Reliance on the power of and the gifts of the Spirit for ministry. In the context of church planting and building for missions. Dus vertrouwen in de kracht en de gaven van de Heilige Geest voor bediening. En dat in de context van gemeente stichten missie en zending. And the call to warfare against all the powers of darkness. Nou, dat is nogal wat hier staat. Hè? Dat is nogal een opdracht. Dat is ook een sacred trust waarvan we dan eigenlijk zeggen dat is voor ons als totale familie van Vineyard kerken in de wereld. Ik weet niet precies hoeveel er op het ogenblik zijn, maar ik hoor wel eens getallen van 2500, 3000 kerken wereldwijd. Maar het zullen er inmiddels wel vast meer zijn al. Op het moment dat dat zeg maar het briefje is, de brief voor de engelen als het gaat om de Vineyard wereldwijd, en wij zijn een Vineyard familie in de Benelux, dan functioneren wij dus eigenlijk onder deze uitnodiging. Die is er ook voor ons. En op het moment dat wij een gemeente zijn binnen die Vineyard familie in de Benelux, dan is die er ook voor ons hier in Amersfoort. Dan is daar op het moment dat we ons richten op groeien in deze dingen, op leven en kerk zijn vanuit deze dingen, bediening vanuit deze dingen, dan is daar genade van God om en ondersteuning, zou je kunnen zeggen. En misschien kun je wel zeggen, misschien, ik denk dat je gewoon kunt zeggen, dat ook voor jou persoonlijk, waar jij deel bent van deze gemeente, dat er ook voor jou genade is, een specifieke genade om te groeien in deze dingen, als je je daarnaar uitstrekt. Je kunt een heleboel dingen nastreven, je op een heleboel dingen richten, maar als het gaat over deel zijn van deze familie, dan zul je hier, denk ik, op sommige momenten specifieke zegen kunnen ontvangen, omdat er ondersteuning is vanuit de hemel. Matthäus 8, van vers 8 tot 10, daar lees je op een gegeven moment over de centurion die Jezus vraagt om hulp voor een slaaf die ziek is. En hij is gesteld op die slaaf. Bijbel vermeldt verder niet waarom. Waarschijnlijk een hele goede vriend van hem geworden of trouw. Maar hij vraagt de Heer, kunt u mij helpen? En de Heer zegt, moet ik onder je dak komen? En dan zegt hij, nee, Heer, dat ben ik niet waard. U hoeft maar een woord te spreken. En dan zal mijn slaaf genezen. En dan zegt hij iets bijzonders. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag en zelf weer soldaten onder zich heeft. En als ik tegen een soldaat zeg ga, dan gaat hij. En tegen een andere kom, dan komt hij. En als ik tegen een dienaar zeg doe dit, dan doet hij het. En toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich en zei hij tegen degene die hem volgde: ik verzeker jullie, bij niemand in Israël heb ik zo'n groot geloof gevonden. Dus Jezus die zegt hier iets heel bijzonders. Zegt, dit besef van, zeg maar even, onder een bepaalde autoriteit werken, is een belangrijk onderdeel van wat geloof betekent. Dus als ik dat vertaal naar die sacred trust, naar anno domini, dan zou je kunnen zeggen, dit besef dat er een bepaalde zegen of genade is waar je onder mag werken, een bepaalde autoriteit is waar je onder mag functioneren, daarvan zegt Jezus, dat is deel van wat geloof betekent. Dat besef, dat omarmen, van daaruit werken. Ik heb altijd veel gehad aan iets wat Paulus zegt, om dat te begrijpen, in Romeinen 12. Daar wordt een heel mooi woordje gebruikt, metron. En Paulus die zegt daar, door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan dat hij moet denken. Maar laat hij denken in bescheidenheid naar de mate, het metron van het geloof dat God ieder in het bijzonder heeft toebedeeld. Metron, dat ken je wel, dat woordje, dat komt dicht bij ons woord meter. Een meter is een maat, een lengtemaat. Een kubieke meter is een inhoudsmaat. En die kun je meten. Dus Paulus die zegt met andere woorden, er is iets aan jou toebedeeld. Door iemand anders. God zelf heeft iets aan ons toebedeeld. God zelf heeft iets aan de vinger toebedeeld. En Paulus die zegt hier, wees bescheiden. En ik heb dat altijd op zijn Hollands gelezen. Van, ga niet dik lopen doen, niet dikker, niet groter dan je bent willen zijn. Maar je moet het eigenlijk ook wel omgedraaid lezen. Wees bescheiden en wees bewust. Dat je weet dat er jou iets gegeven is. En dat is wat die centurio eigenlijk zo mooi laat zien. Die beseft, hey, mij is iets gegeven door iemand achter mij of boven mij. Onder wiens gezag ik sta, onder wiens gezag ik mij geplaatst heb. God zelf heeft mij iets toevertrouwd, heeft jou iets toevertrouwd. En op het moment dat jij dat metron gaat leren kennen, wat is jou nou precies toevertrouwd, dan hoort daarbij dat je gaat realiseren wie heeft jou dat toevertrouwd. Want de autoriteit om dat te vervullen, daar hoort kracht bij om dat te vervullen. En die kracht die wordt gestuurd door de Allerhoogste. Dat heb ik daar straks denk ik wel uitgelegd. Dat jij leert kennen wat die maat is, dat metron, is best belangrijk. Jij bent een unieke bouwsteen in dat huis wat God aan het bouwen is, in het plan van God. Tegelijkertijd vind ik altijd een lastige vergelijking als je het bouwsteen noemt. Als je kijkt naar dat stukje muur daar achter, daar zie je de stenen. Ik weet niet, bij mij thuis is dat ook zo, bij jou misschien ook wel. Hiernaast, daar zie je het allemaal. Al die stenen hebben dezelfde lengte, diepte, breedte, gewicht zo'n beetje. Als je er een heleboel op stapelt, dan krijg je een muur. Nou, dat is eigenlijk een riskante vergelijking. Want het metron wat jou is toevertrouwd, is uniek. Het heeft een andere vorm dan mijn metron. En op het moment dat jij dat metron leert kennen en dat gaat vervullen, daarin gaat leven, dan wordt een uniek stukje van die muur gebouwd, wat niemand anders kan zijn. Ik herinner mij, als wij in Engeland waren, dan heb je daar van die muurtjes die ze in de weilanden bouwen. Heb je die wel eens gezien? Dat is echt een werk van ruwe stukken steen die helemaal specifiek gezocht worden om tussen de volgende steen te passen. Iedere steen is bijna uniek van vorm. En de vaardigheid is dat ze steeds zoeken naar een steen die precies past in het gaatje wat ontstaat als je twee unieke stenen dicht bij elkaar legt. Wat is de volgende die daar mooi tussen past? Dus één specifieke vorm die daar tussen past en die moet je dan vinden. Nou, zo is het een beetje, denk ik, met wat God aan het doen is in zijn wereld, door jou en mij heen. Hij heeft iets bestemd voor jou. En als hij zegt, Anno Domini, dan is zijn uitnodiging om dat stukje te ontdekken, om daarover te gaan bidden, dat te gaan uitleven, dat te gaan zoeken, zodat de hemel daarover in beweging kan gaan komen. En ik denk dat een heel bovennatuurlijke dimensie kan gaan krijgen zelfs. Op het moment dat jij duidelijk gaat ontdekken, hey, er is niet alleen een stukje schrijven van God aan de engel over de gemeente van Vineyard in Amersfoort, maar er is ook een stukje schrijven van God over mijn leven. En dat gaat niet over er is een plan A en dat mag je niet missen, want dan komt het niet goed. Nee, dat gaat over wat heeft God jou in zijn genade allemaal toevertrouwd, waar je een hoop dingen mee kunt doen. Maar wat jou is toevertrouwd, de combinatie van gaven, talenten enzovoort, die is uniek. Nou, tot slot even nog, hoe ontdek je dat nou? Want dit kan allemaal heel mooi klinken, maar hoe kom je daar nou achter? Ik heb een aantal dingen gezien die in mijn leven heel belangrijk daarvoor waren. De eerste is medemensen, dus jullie. Mensen om mij heen die mij een beetje leren kennen. En als ik die vroeg van, hey, wat zie jij nou als je naar me kijkt? Wat denk jij dat hoort bij die genade? En bij die genade hoort onder andere een aantal, laat ik maar zeggen, wat wij zouden noemen misschien natuurlijke gaven en talenten, aanleg. Wat kun jij wel en wat kun jij minder goed? En door te ontdekken, mede door datgene wat je aan feedback krijgt, van hey, dit en dat zitten allemaal in aanleg, in je pakket. Dat helpt om je te realiseren, dat is goed om in te investeren. Maar er zijn andere dingen, ja, daar kan ik heel veel tijd en energie in besteden, maar dat zit niet echt in mijn aanleg. Dat is een beetje vechten tegen de bierkaai, zeggen ze dan. Dweilen met de kraan open. Dat gaat nooit echt geweldig worden. En eigenlijk is het ook een beetje zonde van mijn tijd, denk ik dan. Want er zijn anderen die daar heel goed in zijn. Terwijl ik heb een aantal dingen waar ik wat beter in ben, merk ik. Ook als ik spiegel met degene om mij heen. Nou, een tweede ding wat heel erg belangrijk was, is om die dingen te ontdekken, is mislukken. Dat klinkt een beetje raar, maar met vallen en opstaan ontdek je veel van die dingen. Door bepaalde dingen uit te proberen, ontdek je enerzijds, is dat iets wat bij mijn pakket hoort. En je ontdekt ook, als het gaat om dingen die iets minder natuurlijke talenten, gaven en talenten zijn, maar meer gaan over proberen te ontdekken. Hey, heer, waar zit de geestelijke ruimte die u mij geeft? Ook dat ontdek je door uit te proberen. En door te merken van, hey, ik dacht niet dat dit iets voor mij was, maar op het moment dat ik daar instap, het lijkt alsof ik daar wind in de rug krijg van God. Alsof God daarin bevestigt. En niet één keer, maar meerdere keren. Oké, misschien moet ik daar iets meer op focussen. Iets meer, wie weet is dit iets wat hoort bij datgene wat God mij heeft toevertrouwd in deze wereld. En ook daarbij, andere mensen zijn heel belangrijk. Je broeders en zussen zijn heel belangrijk. Hè? In Prediker staat, 2 zijn beter dan 1. Want als er 1 valt, hoe zal die weer overeind komen? Maar als er 2 samen optrekken, dan kan de een de ander weer overeind helpen. En ik heb dat vaak nodig. Op het moment dat je uitprobeert en het lukt maar matig of helemaal niet, dan ben je... Ik heb hem gehoord, hoor. Oké, ja. Ja, nee, het zijn is heel duidelijk. Dat is heel mooi. Zo is wel prachtig. Goed. Helder? Dan gaan we nu een moment zitten en reflecteren. Wat zei je? Hey, we gaan... Ik wil je uitnodigen om een moment je ogen te sluiten als je dat wilt. En ik wil gewoon vragen, Heilige Geest, wilt u komen? En je hoeft niet allerlei dingen te doordenken nu. Je mag even zitten en stil zijn en ontvangen, luisteren. En... Wat de Heilige Geest tegen jou wil zeggen, naar aanleiding hiervan, of wat dan ook. Heilige Geest, kom alsjeblieft. En hier zijn wij, hier. Wil ons hart wagenwijd openzetten voor alles wat u zeggen en geven wilt.
In de tekst die in het plaatje in de app ook gedeeld is, staat onder andere The Call to Warfare Against All the Powers of Darkness. En ik moest dan denken dat voor sommigen van ons dat een specifiek stukje is wat je is misschien wel eens toevertrouwd. En dat gaat niet over...